Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land.
Dag, ik ben Jan-Willem Navis en ik presenteer de 25e aflevering van AAA-landje. AAA, want een betrouwbare overheid heeft niet alleen krediet, maar ook waardigheid. Daar schort het wel aan deze week. Met Roy van Veen en Anja Otto evalueren we bijvoorbeeld de verkiezingsevaluatie van het CDA. Dat is niet per se iets waar ze in de politiek op zitten te wachten, want als de evaluaties van buiten komen, dan zijn de rapen snel gaar en de lontjes kort en de tenen erg lang. Zo maakt een verslaggever van SBS na een kritische vraag afgelopen vrijdag op de coronapersconferentie kennis met Spugo de Jonge.
Het is een behoorlijke puinhoop. U bent verantwoordelijk minister. Vindt u dat u nog aan kan blijven?
Nou, het lijkt me praktisch, want er moet een hoop gebeuren. Dus
ja, lacht,
de minister
maar
nodig. Ja. Nou, kan dat,
het is niet helemaal goed gegaan, toch, de afgelopen week?
Oké. Okay.
Het is een behoorlijke puinhoop. U bent verantwoordelijk minister. Vindt u dat u nog aan kan blijven?
Do you think you can pull those people back and convince them that they can still believe in the government?
Well, of course, I fully respect your journalistic work.
Heel meta, hè? We gaan dus het onderzoek naar de mislukte verkiezingen evalueren. Een evaluatie van de evaluatie. Maar dat is heel hip, want dat hebben ze bij de NPO ook gedaan. En de ombudsman van de NPO... die is erachter gekomen dat er niks onoorbaars is gebeurd bij de documentaire van Sigrid Kaag. Die is gefinancierd door het filmfonds waar Tom de Graaf van D66 de baas was. Bij de NPO is trouwens Julia Rijksman, die ook lid is van D66, de baas. De documentaire is gemaakt door een oud medewerker van D66. Maar er was niks aan de hand. Dat stond althans in de kop. En dan ga je goed lezen. En wat was er nou niet aan de hand dat niet door de beugel kon? Niets wat binnen het werkveld van de ombudsman lag.
Juist.
Ja.
Ja, dus...
Want de ombudsman gaat niet over de financiering van documentaires. Nee.
Nee, precies. En weet je, ik bedoel... Het is puur toeval dat daar allemaal D66 mensen zitten. Want ze hebben gewoon de beste gekozen voor die plek. Nou ja, dat kan wel,
maar daar gaat de ombudsman gewoon niet over.
Nee.
Waar de ombudsman dus wel over gaat... Dat was over het vraagstuk... Of het nou wel kies is dat zoiets vlak voor de verkiezingen wordt uitgezonden. En daar is natuurlijk ook contact over geweest tussen D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken en de documentairemakers. Maar daarover zegt de NPO-ombudsman, let op, op dat moment in 2018 was er niet sprake van dat er verkiezingen in aantocht zouden zijn.
Oh, want die komen uitgevallen. Die worden een week van tevoren gepland.
Ja, die doen we altijd. Ja, alleen als het kabinet valt, worden ze natuurlijk tussentijds gepland. Maar het was natuurlijk al van meet af aan duidelijk. Een documentaire maak je niet in een week. Zeker zo'n langdurig portret niet. En het was van meet af aan duidelijk dat we in 2021 op zijn laatste verkiezingen zouden hebben. Dat was al langer dan gepland.
Ja, maar stond dat ding dan al een jaar in de planning voor die dag? Of werd die op het allerlaatste moment in die week uitgezonden? Wanneer werd dat bepaald dan?
Op een gegeven moment heen en weer gemaild. En toen heeft de NPO, of toen heeft de VPRO aangegeven, ja, als we het willen uitzenden, dan is 9 januari zoiets van iets. Dat is voor de NPO de laatste datum dat iets met een duidelijke politieke kleur nog op tv mag.
Ja, goh.
Verkiezingen waren dus 18 maart, ja. En daar is dan toen wel voor gekozen. Ja, dan zet je het mooi voor de verkiezingsdebatten uit, ja.
Toeval, dat heeft wel. Niks te maken, gewoon verder met mensen en poppetjes.
Als ik zeg maar hoge positie had daar in dat bedrijf wat bepaalde documentaires uitzendt, dan zou ik ook wel een gaatje vinden.
Ah, en weet je wat het is? Weet je, net als Hugo de Jong en meneer Rutte, heeft mevrouw Kaag natuurlijk gewoon alleen maar goede bedoelingen.
Ja, over goede bedoelingen gesproken. Er is een rapport uitgekomen van het ministerie van Binnenlandse Zaken over Nederland na de coronapandemie. En we hoeven niet heel lang doorheen te lopen, want het is zo een beetje... Het is een dialoogtafel all over. Er staan een aantal interessante dingen in. Dat heb ik vanmiddag pas even kunnen voorbereiden. Want ik was aanvankelijk in het rapport Nederland naar de crisisperspectief voor en door de samenleving. Bleef ik bij het voorwoord al stilhangen. Want er stond dan... De crisis benadrukte het belang van goede bestuurlijke verhoudingen en inclusieve besluitvorming in tijden van crisis. En daarna staat dan een foto van Kajsa Ollongren. Ja, toen was ik al... Toen schoot mijn hoofd wel weer alle kanten op.
Ja, had je niet toevallig de 2021 zomerfolder van de Efteling?
Nee. Het is absoluut geen zomerfolder van de Efteling. Er staan best wel nuttige dingen in.
Oh.
Even kijken. Ze hebben dus die dialoogtafel gehouden. En dat is dus, dit is dus echt een nieuw inzicht dat dus door de ambtenaren voor het kabinet en voor de Tweede Kamer is vergaard. Als je dus mensen bij elkaar aan tafel zet die elkaar niet kennen en je laat ze over corona praten, dan zijn die mensen heel blij dat ze, oh, er zijn wel mensen die samen met de samenleving verder willen, maar niet, ondanks dat ze niet altijd met me eens zijn of ondanks dat ik het niet ken, niet tegen mij zijn.
Ja, nou ja, dat is tegenwoordig al winst, hè?
Deelnemers aan de dialoog hebben het vooral over de mentale en sociale dimensie van deze klap en spreken van winnaars, verliezers en persoonlijk leed. Er is brede erkenning voor groepen en individuen die harder door de crisis zijn getroffen dan anderen. Er zijn zorgen over de toenemende tweedeling, niet als het gaat om bestaande verschillen die vergroot zijn door COVID-19, zoals generationele of regionale verschillen, maar ook als het gaat om nieuwe of toegenomen verschillen, bijvoorbeeld tussen ZZP'ers en werknemers in loondienst en tussen wel en niet gevaccineerden. Deze nieuwe en meer zichtbaar gemaakte verschillen brengen zorgen met zich mee. Veel deelnemers ervaren een verharding van het maatschappelijke debat en maken zich zorgen over wat anderhalf jaar leven in de eigen bubbel heeft gedaan met de mentale en sociale afstand tussen groepen.
Je zou daar eigenlijk al anderhalf jaar.
Ja, nee. Vanuit die dialoog wordt van de overheid gevraagd deze maatschappelijke ongelijkheden die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan, kleiner te maken. Daarbij wordt het belang benadrukt om meer te denken vanuit het individu. Nou, dat is een zinnetje wat D66 er vast zelf in heeft gefietst.
Ja, of het VVD.
Want wat je verderop in het rapport leest is dat, dat ze daar eigenlijk mee bedoelen, niet vanuit het individu, maar vanuit de samenleving. Eigenlijk zouden we misschien beter kunnen zeggen dat wij als samenleving die kleine bubbel in Den Haag even moeten vertellen wat er is gebeurd het afgelopen anderhalf jaar. En dan zonder dat er een waterkanon op je wordt afgestuurd.
Wauw, ik ben er stil van.
Ja? Ja, het zijn wel open deuren waren nog nooit zo open als in het nieuwe rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Perspectief op Nederland na de crisis is downloaden op de website van de Rijksoverheid. Een aantal dingen die ik wel leuk vond en ook positief eruit springen. Ten eerste, de coronacrisis bood een opening voor eerlijke gesprekken over mentale uitdagingen en we vonden elkaar in het gemis aan fysieke ontmoetingen. Ja, je kan overal wel een positieve draai geven. We vonden elkaar in het gemis aan fysieke ontmoetingen. Dat is een beetje
waar vonden we elkaar dan?
Ja, op Tinder, ja. Dat is toch dat fragment van Eva Vlaardingenbroek wat we een keer gedraaid hebben? Ach, als je je eenzaam voelt, dan ga je toch lekker op Tinder voor je casual sex en dan ga je toch na toch lekker thuisbezorgd bestellen tijdens het Netflixen, als je honger hebt. Een soort Brave New World, ja. In dat licht was gisteren ook Teun Voeten op Radio 1 bij Joris Linssen. Teun Voeten is een oorlogsfotograaf en is ook als antropoloog gepromoveerd op het narcogeweld in Mexico. En hij ging eventjes een Nederlandse spiegel voorhouden. Hij zegt, ik kom nu in Nederland als antropoloog. Dat was in het programma van Sven Kokkelman. Maar Sven Kokkelman is op vakantie. Dus toen presenteerde Joris Linssen dat. Die kennen we nog, hè, van de taxi en van de... Ay, caramba! En hoe heet dat vliegtuig dat hij op het vliegveld staat?
Hello.
Hello, goodbye. Ja, we gaan niet meer zingen. Daar komen we straks op terug in de uitzending. En Teun Voeten zei eigenlijk van ja, we moeten in Nederland niet zo naïef doen over drugs. En zo eindigde die uitzending. Ik ga straks nog een fragment laten horen over D66, maar dit is wat Joris Linssen overkomt als Teun Voeten hem uitlegt dat je misschien beter niet met je neus in de cocaïne kan zitten elk weekend.
Jij bent echt tegen dat ook heel veel jongeren dat het als een decadente uitstap die drugs gebruiken. Want in wezen, als je SOS gebruikt, cocaïne, heb je bloed aan je handen.
Ja, je faciliteert een narcoterroristisch complex, dat is heel duidelijk.
Oké, okay, nou, ik vond het een heel interessant gesprek, Teun, maar ook een beetje... heftig ook wel als je dit zo hoort. Je wordt wel een beetje wakker geschud. Teun Voeten, het was goed om jou te ontmoeten. En we gaan zo meteen naar de nieuwsbv met Patrick Lodiers.
Alsof hij het echt voor het eerst hoort allemaal, hè? Hoe dan?
Bizar.
Hoeveel moorden hebben we in Nederland het afgelopen jaar al niet gehad? Peter R. de Vries is natuurlijk overleden vandaag. Daar ging het dan wel over. Maar alsof dat dan niks te maken heeft met de Colombiaanse kabouterposttaxi.
Wat bedoel je met die verwijzing naar je opjetten,
D66? Nou, daar heb ik over dat ze graag drugs als ecstasy willen legaliseren. Mm-hmm. En dan heb je naast een hele kunstmatige wereld zoals Brave New World, waar mensen gewoon de hele week gewoon tussen de windmolens en de Phoenixparken zich frustreren van torenhoge hypotheek. Aan het weekend pakken ze een pilletje en dan zijn ze de allergelukkigste mensen die opeens verbinding hebben. Zondag zijn ze uitgeput. Want ecstasy vreet je hele gelukspotje leeg. Je hele dopamine-endorfine-huishouding wordt verstoord. Dus ze hebben ook geen tijd om over revolutie na te denken. Dus drugs zijn de perfecte manier om een bevolking eronder te houden. En ik wil niet zeggen dat het een complot is, maar kijk, in het wereldbeeld van Rob Jetten is alles maakbaar en alles hijskraan die de lucht in schieten, alles is kunstmatig. En dat noem ik het D66 wereldbeeld. En als een leven voltooid is, dan ga je dat op een klinische manier ten einde brengen.
Tja, op een klinische manier ten einde brengen, dat hebben ze ook geprobeerd bij het CDA. Dit weekend presenteerde Lisbeth Spies haar eindrapport en stapte het voltallige nog zittende CDA-bestuur op. Na alles wat er gebeurd was rond de niet succesvol verlopen verkiezingen en daarna natuurlijk het vertrek van Pieter Omtzigt.
Ja, Pieter Omtzigt is ook zo'n man naar Rutte's hart, hè? Waar iedereen links ging, ging Pieter rechts. Waar iedereen het eens was met het broddelwerk dat op tafel kwam, ging Pieter zelf op onderzoek uit. Dus ja, wat Rutte vandaag zei over Peter R. de Vries, dat telt ook wel voor Omtzigt. Alleen leeft hij gelukkig nog.
Gelukkig wel, ja. Hij heeft zich wel stilgehouden over het rapport van de commissie Spies, wat afgelopen zaterdag verscheen, waar de verkiezingsnederlaag van het CDA werd geëvalueerd. Hoofdconclusie was, het CDA heeft de verkiezingen van zichzelf verloren.
En niet van de boer-burgerbeweging, want daar ging maar 1% van onze stemmen naartoe.
Oh nee, dat was een voetnoot, dat had ik heel zachtjes moeten voorlezen. Het stond er echt in, dat is een dolkwissel in dat rapport, ja. Maar de enige cijfermatige data die in het rapport stonden, daar werd nog over geklaagd ook door mensen die bij het CDA zitten, de enige cijfermatige analyse van het verkiezingsverlies is dat de stemmers die vertrokken bij het CDA waren in de eerste plaats dood en overleden. In de tweede plaats naar de VVD en in de derde plaats naar D66. Die laatste twee waren vrij klein.
Dus dan hebben ze hem in principe van Dela verloren. Ja, of eigenlijk zijn ze slachtoffer geworden van het coronabeleid van Hugo de Jonge.
Precies, dat waren al die mensen in al die bejaardenhuizen die werden geholpen door mensen die geen mondkapjes mochten dragen. Ja.
Ja.
Ik heb mij stellig voorgenomen, dat herhaal ik hier nog een keer, dat ik niet exclusief over Pieter, over Hugo, over Wopke of over wie dan ook zal spreken. Er zijn veel mensen die sorry tegen elkaar zouden moeten zeggen. En als ik al zou zeggen dat er sorry tegen Pieter gezegd moet worden, dan zeg ik misschien ook wel dat ook Pieter sorry tegen een aantal anderen zou moeten zeggen. Dus daar zit een wederkerigheid in.
Rapport van oud-minister Spies, oud-burgemeester Spies. Ik ga verder niet aan het woord laten. Ze heeft al wat gezegd op de persconferentie zaterdagmiddag. Laten we wel even gaan kijken naar de reacties. Eerst even in de linkerhoek, de sociale vleugel van het CDA. Dat is toch een beetje de hoek waar Pieter Omtzigt zelf in zit. Hij heeft nog niet gereageerd. Lijkt me wel, hij kreeg van alles de schuld weer, hè? Hij zou in zijn eentje de hele doorrekening van het verkiezingsprogramma naar het CPB hebben gestuurd. Dat is door heel Omtzigt zelf gedaan. En dat stond er wel in, ja, via een medewerker. Ik denk, hoe kan je dan iets zelf sturen als je het via een medewerker stuurt?
Ja.
En nou ja, er zijn nog wel meer vragen die het tussen aanhalingstekens harde rapport van de commissie Spies onbeantwoord laat. Essentiële vragen ook. Vinden Robert Kamphuis en Bart-Jan Heijnen, respectievelijk voorzitter van de Stichting Sociale Christendemocratie en CDA-lid te Amsterdam en secretaris van de Stichting Sociale... We gaan het even overnieuw doen. Robert Kamphuis is voorzitter van de Stichting Sociale Christendemocratie te Amsterdam. En de secretaris van die stichting heet Bart-Jan Heijnen. Hij is CDA-lid te Bijlen. Het rapport van de commissie Spies over de mislukte verkiezingscampagne van het CDA bevat stevige kritiek, maar is ook tegenstrijdig. Het spreekt over de noodzaak van diepgang, inhoud en heldere keuzes, maar gaat die zelf grotendeels uit de weg. Een aantal fundamentele kwesties wordt niet of slechts zijdelings behandeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de invloed van geldschieters, zowel op de leiderschapswissel als op de inhoud van de campagne. Een evaluatiecommissie zou geacht mogen worden daarover toch de onderste steen boven te willen krijgen. Een poging daartoe is echter niet gedaan. Tegelijkertijd worden wel snel conclusies getrokken. De constatering dat de CDA-kiezers zijn weggelopen naar partijen op de rechterflank en de claim dat de digitale campagne Time to Whoop Some Ass, dit is geen grap, een succes was, ligt een magere en daardoor weinig overtuigende onderbouwing ten grondslag. Die campagne Time to Whoop Some Ass trouwens, die is gemaakt, kreeg ik te horen door Robert Karsau. Robert Karsau werkte jarenlang als partner bij McKinsey.
Hey.
Net als Wopke Hoekstra.
Goede talenten zijn dat, kunnen alles.
Had verder niet zoveel met social media van doen. En was wel de dean van het grootste trainingsprogramma van McKinsey wereldwijd. En medeoprichter is hij van Social Enterprise NL. als je nog een bedrijf wil en je wil een beetje sociaal doen, zijn er allerlei subsidiepotjes te halen. Maar op 3 februari, dus dat was nog tijdens de campagne, Trying to Wop Some Ass, dat moet Wopke gedacht hebben, werd Robert Karshau benoemd tot de Chief Financial Officer van Schiphol.
Poh.
Schiphol, Jezus, u weet wel, dat is eigendom van de gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag en de Staat der Nederlanden. En dat belang van de Staat der Nederlanden wordt beheerd door het ministerie van Financiën. Ja, net als bij de, net als bij de NS en zo, ja. Onvoorstelbaar.
Oh, shit. Ja.
Dus die had al een functie elders nog tijdens de campagne. Was maar goed ook, want na de verkiezingen had hij hem vast niet meer gekregen. Time to wop some ass, ja.
Ja, en even doorpakken nu, hè.
Ja, en laten we wel hier ook even bij stilstaan dat van alle overheidsinstanties Schiphol zo'n beetje het allerslechtste is in het naleven van de coronamaatregelen. Om niet te zeggen, ja, ze ook, doen nogal geen fuck aan.
En ook andere afspraken komen ze slecht na.
Ja, de KLM is daar ook een groot voorbeeld van. Waar natuurlijk onze CDA-corrivee met de losse handjes een tijdje de baas is geweest. Ik zal je nooit in de steek laten, CDA! Weet je nog wat vorige congres? Maxime, ik ben je vriend!
Ja!
Camille
Eurlings. Het CDA bestond het gewoon om te zorgen om in ruil voor die staatssteun, waarbij de voorwaarde was dat je geen gedwongen ontslagen zou doen, 5000 mensen gedwongen te ontslaan.
Ja.
Time to wop some ass. Het is, en dat ligt er ook niet verwonderlijk, dat het de wens van het CDA om dat minimumloon naar €14 te brengen, dat die plotseling uit het verkiezingsprogramma verdwenen. Dat was een van die inhoudelijke wijzigingen. En dan had je dus nog een andere inhoudelijke wijziging. Die hebben we vorige week al besproken. Of 2 weken geleden was dat. Dat was die regeling dat je bedrijfsopvolging, dat je daarvoor minder erfbelasting hoeft te betalen.
Ja.
En die kwam uit de koker van Hans van der Wind. Ook een ex-partner van McKinsey. En tegenwoordig met George Soros in Van Dijk Schoolboekenhuis in Kampen. Dat is de hofleverancier van alle schoolboeken in Nederland. Die gratis zijn voor de, of tenminste die op kosten van de belastingbetaler uit de grote pot komen. Dankzij het CDA. Een zeer, dat is trouwens nog wel een succesvol programma geweest van Hugo de Jonge. Hè?
Die invoering van die boeken.
Van de schoolboeken.
Ja.
Hoewel succesvol. Ja. Nou, ze zijn er. Laten we het daarbij houden.
Ja, hij was projectleider. Dus dat was dat
het merk Wopke. Het merk Wopke. Ik ga nog even door uit het verhaal in Trouw. Dus dat is het ingezonden artikel van de Stichting Sociale Christendemocraten. Het merk Wopke. Het geldt evenzeer voor de beweegreden om na het terugtreden van de Jonge de voorkeur te geven aan Hoekstra, niet in Omtzigt. Wie besloot daartoe en vooral waarom? Gebeurde dat vanwege Hoekstra's inhoudelijke koers of bijvoorbeeld zijn persoonlijkheid? Dat blijft in het rapport spies in het ongewisse. De druk ontstond, tussen aanhalingstekens, en daar blijft het bij. Alsof het een natuurverschijnsel was. Nou, natuurverschijnselen bestaan niet bij het CDA. Zelfs de bloedgroepen zijn daar kunstmatig. Ja.
Ze schijnen wel een afdeling voor wonderen te hebben. Nou, de katholieke stroming gelooft toch in wonderen? Nou, hoe zit dat?
Pieter Omtzigt is toch van de katholieke stroming? Er moet toch wel een wonder gebeuren? Wil die ooit nog bij het CDA terugkomen?
Ja, toch hebben er een aantal veelleden nog wel hoop op, hè?
Ja, dat is wel gek. Ik denk niet dat het gebeurt.
Nee, lijkt me ook niet.
De druk ontstond en daar blijft het bij alsof het een natuurverschijnsel was. Maar hoe ontstond die druk? Die ontstond kennelijk vanuit Wopke zelf. Die toen misschien toch wel erg graag dacht van laat mij de boel maar overnemen. Wat ik begreep is dat zeg maar in... dat Wopke wel eerst een beetje gepolst heeft binnen de partij elite of draagvlak is voor dat hij het lijsttrekkerschap zou overnemen. Zo eind in de herfst van 2020. Toen zag je dat Hugo er al een beetje aan onderdoor ging. Hè? Toen weet iedereen er nog aan dat hij zo druk had. Ja. Ik zat mij van de week af te vragen bij toen Macron bekend maakte dat je of elke cafébezoek €44 voor een PCR-test moest betalen of verplicht gevaccineerd moest worden. Dat zou Hugo zo in de rat zitten omdat hij al een half jaar weet dat hij dit straks ook moet aankondigen. Dat hebben we met Klaus Schwab afgesproken. En, je weet
het. Nou, dan zou hij vooruitkijken, dat geloof ik niet.
Nou, jij zei dat het kabinet in Nederland dat ook had besproken.
Meneer Schwab volgt op de voet alle Tweede Kamerdebatten. Dus dat komt goed.
Oh, gelukkig. Maar jij zei dat in de ministerraad ook besproken was, Roy, dat je had opgevangen of we ook zo'n verplichte strategie of een meer dwingende vaccinatiestrategie in Nederland zouden moeten hebben.
Ja, dat die als scenario besproken is, ja.
En wat is dat toen in Nederland? Want Macron heeft het gedaan, is ontzettende pleuris uitgeroken in Frankrijk, toch nog. Vooral omdat het toerisme in de knoei kwam. En nu heeft hij het...
Ja, Frankrijk ging links de straat op, hè, in de steden. Het platteland die was wel akkoord.
Niks van gezien op het journaal.
Maar in de steden ging links Frans links de straat op. En die lieten toch wel blijken dat ze niet meer eens waren.
Maar ook aan de rechterzijde Heeft het Front Nationaal meteen zich hiervan afgekeerd, hè?
Ja, maar dat is natuurlijk niet meer de partij van 5 jaar geleden, zeg maar.
Nee, maar dit is natuurlijk wel weer iets waardoor zij nieuwe kiezers aan zich zouden kunnen binden.
Ja, zeker weten. En hij heeft ook zijn keutel al deels ingetrokken, toch?
Nou, hij heeft het, ja, dat hoor ik ook. Hij heeft het ingetrokken. Ik had nog even contact met de correspondent in Frankrijk. Ik zeg, ja, het is chaos hier. Niemand weet meer hoe het gaat.
Dacht ik, nee, het is, dat is een vast, van de leeftijdslied die niemand kan uitleggen of zo. Hè?
Ja, de kids die hoeven pas het nieuwe schooljaar verplicht een vaccin. Die mogen dan deze zomer nog wel uit eten met hun ouders.
Maar die ouders moeten dan wel gevaccineerd zijn?
Ja, of een test voor 45 euro.
Ja, cool man. Hartstikke goed.
Maar jullie hebben ook een beetje goed gevraagd in Frankrijk. Hoe wordt erop gereageerd door de normale mensen?
Nou ja, ik heb twee verschillende situaties nagevraagd. Dus in eerste instantie studiegenoten van mij die daar een huis hebben en daar wonen, permanent, hè, die zijn dus geëmigreerd. Die wonen op het platteland en die hebben zoiets van, weet je, het platteland gaat gewoon niet mee. En die vinden het allemaal wel prima. Die staan altijd wel achter de regering. En in de steden is wat meer ophef over dat soort besluitvorming. Ook omdat daar wat meer gehandhaafd wordt. Want op het platteland wordt ook weer wat minder gehandhaafd. Dus zijn regeltjes, ook al ben je voor, maar toch wat makkelijker te ontduiken, zeg maar. En ik heb een boer gevraagd die aan de andere kant, die in de Bourgogne zit.
Een wijnboer.
En een wijnboer, die beheert daar allemaal percelen. Met wijnstruiken en druiven en dat soort dingen. En die moest er gewoon hard om lachen. Die zegt, ja, rot toch op met die regering. En dus die ging, hij zegt, dat gaat niemand zich aan houden. Niemand.
De kritiek van Hugo was hier natuurlijk ook dat niemand zich eraan heeft gehouden aan de toegangstesten. En dat gerommel met QR-codes, zou dat dan gewoon doorgaan?
Nou ja, je hebt het in andere landen gezien, hè, waar het een en ander is geïntroduceerd. Dat eigenlijk de apps goed werkten. Dat de hele logistiek rond het verstrekken van een groen vinkje echt fantastisch werkte. Maar dat uiteindelijk de controle erop in de horeca niet plaatsvond. Omdat die horecaboeren zelf zoiets hadden van, rot op, hebben we niet voor opgeleid. Ja,
ik hoor hier precies hetzelfde.
Ja, en kijk, in Nederland werkt die app niet vlekkeloos. Het hele logistieke proces is niet op orde. We hebben natuurlijk zelf een aantal ministers die op diverse fronten zelf dik de mist in zijn gegaan.
Kijk, als je precies, je gaat op kansrekening dan doen. Van, als je gaat inschatten wat is hier fout gegaan. Ja, in Nederland kom je dan toch altijd op Hugo uit. Dus dat is de grootste kans dat het daar is fout gegaan.
Ja, weet je, dus de kans dat in Nederland succesvol zou worden ingevoerd of wordt ingevoerd is niet zo heel groot. En,
als Anja al meedoet.
Ik wou net zeggen, ik verbaas me nergens meer over, hoor. Dus ja.
Nou, in de ministerraad waar het toen besproken is, waren ze bang voor gerellen en geweld.
In Nederland?
Ja, bij opleggen van verplichtingen en zo. Ja.
Ja, ik merkte ook om me heen al dat toen de pubers gevaccineerd moesten worden. Laten we wel weten, het vaccin is nog steeds voorwaardelijk toegelaten voor gebruik. Betekent niet dat het onveilig is, maar betekent wel dat het nog in onderzoek is. En toen mensen het al hadden over van moeten ook alle pubers vaccineren. Toen zag je wel ook dat veel mensen die zelf het prikje wel hadden gehaald, zich begonnen af te vragen of dat wel verstandig was.
Ja, en wat je ook ziet is dat veel mensen toen ook bijsluiters en zo zijn gaan lezen. En dat was in het begin waren ze daar wat minder kritisch over. Ja, en nu, ik zat vorige week nog bij zo'n gesprek tussen zeg maar 4 twintigers, allemaal meisjes. En die hebben dan uit de bijsluiters gehaald dat de kans is dat je onvruchtbaar wordt. En ik heb nog wel uitgelegd van wacht even, kijk even naar die statistieken, kleine kans, et cetera. Maar de kans alleen was voor alle 4 de reden om niet te gaan vaccineren.
Zo, ja.
Ja, en dat krijg je wel, dat soort bewustwording, hè, van het nalezen van kleine lettertjes. Dat is wel een
leuk onderwerp voor een talkshowtafel. Oh, dat mag natuurlijk niet. Dan komt op ons huis niet meer als we dat doen. Zo werkt het dus, hè?
Ja, dat ze weigeren gewoon te komen.
Ja, dan komen ze niet meer. En dan zit je. En zeker talkshow, zeker op tv wil je gewoon aansprekende poppen die mensen kennen en die ook een beetje leuk kunnen vertellen. Daarom zie je niet het hele jaar.
Ja, en die kunnen, hè?
Er was in dat licht deze week één vandaag, vind ik zeker niet het slechtste actualiteitenprogramma op de Nederlandse buis. Integendeel. En die had een interview met Mark van Rans over de bedreigingen aan zijn adres. Maar er wordt er niet één seconde aandacht besteed aan de reden waarom Mark Frans bedreigd wordt. Er wordt toch gezegd, ja, iedereen die zo vaak op tv is, die wordt bedreigd. Maar bij Mark Frans was natuurlijk heel specifiek de reden dat hij in jaren voordat de coronapandemie uitbrak een aantal lezingen heeft gegeven. En eentje daarvan is viraal gegaan op internet, waarin hij dus uitlegt hoe je de media moet bespelen in een pandemie. En het is, laten alle media jou bellen en hou de lijntjes kort. Maar dan wel op voorwaarde dat de journalisten jou alles vertellen waar ze mee bezig zijn. En dat is precies wat in Nederland is gebeurd.
Ja, hij...
Het RIVM praat dan... Ja, het RIVM en het kabinet geven de cadeautjes weg in de vorm van nieuwtjes. Even lekker voor de persconferentie uit. Als je maar niet te kritisch bent.
Hey, maar hij legt uit hoe je de massa moet bespelen.
Ja.
En hoe die daarvoor
nou, de hele dag gebruikt. Hij legt uit hoe je journalisten bespeelt.
Ja.
Ja, nee, hij legt uit hoe je de massa bespeelt en hoe je daar de media voor kunt gebruiken en moet gebruiken.
En de media laat zich ervoor gebruiken. En ik denk ook, ik denk ook dat de reden misschien wel is dat dat niet wordt uitgezonden. Ik heb journalistiek gestudeerd. Ik heb een hoop lezingen en bijscholingen en allerlei dingen rondom journalistiek gehad. Ik verdiep me er ook echt wel in het vak. Ik heb nog nooit zo'n goed college gezien over de werking van de journalistiek als dat van Mark van Ranst.
Through the airwaves to bring out your message. And that's something that you can do for free on radio, on TV. If you have good pre-existing relationships with the media, you can try something else. We tried the following thing. We asked all of the anchors of the different TV stations, are you willing for free to participate in a sort of infomercial that you would pay for, all of you? And they said, yes, we'll do that. And that was hugely influential. And well, nobody would ever be able to pay for something like this. But if you have pretty good pre-existing relationships with them, then you can ask for a return favor and they will, or they might do that.
Gewoon akelig goed. Zelfs in journalistiek is Big Pharma beter dan wij zelf.
Ja, nou ja, wat erg goed is hoe die de inhaker uitlegt. Hè? Ja. Dat is echt fantastisch. Ja.
And then you have to say, okay, well, we will have H1N1 deaths. Of course, that would be unavoidable. I used their Sir Donaldson's quote, where he said that in the UK, by the peak of the epidemic, 40 people would die per day at the end of the summer. So 62 at that time million people in UK, 40 deaths a day. I worked it out for Belgium. That would be 7 deaths a day at the peak of the epidemic. I used that in the media. 7 Belgian flu deaths per day at the peak of the epidemic would be realistic. That is true in every year, even interpandemically. That is very, very conservative. However, talking about fatalities is important because when you say that, people say, wow, what do you mean? People die because of influenza? And that was a necessary step to take.
Ik heb van heel veel mensen die met Belgen werken, heb ik gehoord van, vertrouw ze niet, want ze vertellen in je gezicht altijd wat anders dan achter je rug om. En dat brengt ons weer terug bij de crisis bij het CDA, waar we waren gebleven. Want hoe kan het nou dat Hugo de Jonge zo plots werd gewipt door Wopke Hoekstra? En dat niet eens Pieter Omtzigt werd gevraagd om of hij misschien die rol over zou willen nemen van fractievoorzitter. Daar had jij je in verdiept, Roy.
Als je het rapport leest, dan wordt het gepresenteerd als helemaal voorbereid, met alle partijen overlegd. En en dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Dus er wordt een heel correct proces beschreven. Als je vervolgens naar reacties van Omtzigt, dus die al van tevoren werden geschreven
in die stukken,
door hem. Ja. Dus dat zijn geen reacties op het onderzoeksrapport. Maar dat is zijn hele proces. Ja. En daarin schrijft Omtzigt gewoon heel duidelijk van, ja, moet je eens even goed luisteren. Ik kreeg een belletje van Hugo de Jong, terwijl ik de dag van tevoren nog met hem gesproken had. Kreeg ik in één keer een belletje van Hugo de Jong dat hij zou gaan aftreden en dat er een nieuwe lijsttrekker moest komen. En daarna kreeg ik een belletje van de voorzitter, die nodigde me uit om samen met Wopke te gaan de scenario's door te gaan nemen. En dat gesprek vond plaats op het ministerie van Financiën. En Omtzigt legde uit van, ja, weet je, er waren twee opties. Dat is dus Omtzigt Wopke of Wopke Omtzigt.
Oh, is er wel die optie gegeven? Is Omtzigt wel de optie gegeven om lijsttrekker te worden?
Nee. Maar Omtzigt ging er naartoe met in.
Maar dat had hij in zijn hoofd.
Hoofd die twee opties.
Kerel, ik heb Hugo even weggewopt. Ga jij het doen?
Ja, jij het doen. Leuk man.
Dat mocht maar, niet van McKinsey.
Leuk man. En, maar goed, uiteindelijk kwam hij daar en toen heeft hij al die gesprekken gevoerd. En toen bleek eigenlijk dat er al een keuze gemaakt was. En zoals hij letterlijk zelf schrijft van... ik paste gewoon niet in hun oplossing.
Nee. En, in de ogen van de CDA-top was Omtzigt natuurlijk onderdeel van het probleem. Want daar zijn ze gewend om dingen weg te poetsen. En Omtzigt dacht juist, laten we nou eens de ramen opengooien en grote schoonmaak houden. Dan kunnen we iets nieuws beginnen.
Ja, en dat is natuurlijk een buitengewoon...
Met de kennis van nu, dat is volgens mij ook de reden dat we voorlopig geen verkiezingen gaan krijgen. Want dan ziet iedereen de bijl hangen. Dan moeten we straks inderdaad grote schoonmaak gaan houden. Wie weet wat er dan wel niet naar buiten komt. Ja.
Nou ja, het CDA is in ieder geval dan weg als partij.
Ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. Neem van mij aan, het CDA gaat niet weg. Niet zomaar. Dat is zo'n... Dat zeiden ze ook naar Paars. Van het CDA komt nooit meer terug. En er zat nota bene Balkenende zat daar. Dat is trouwens wel interessant. In dit licht, we hebben het nu steeds over die McKinsey-jongens. Balkenende is natuurlijk na zijn premierschap bij Ernst & Young gaan werken. Ik dacht ook dat dat de vaste consultancy-afdeling van het CDA was. Maar kennelijk heeft McKinsey daar dus een machtsgreep gepleegd. En Shell. Ik dacht dat Shell van de VVD was. Maar dat is helemaal niet zo. Want er is nog een lid van het campagneteam... En dat was de CEO van Essent.
De CEO van Essent, energie.
Ja. Heet hij Lammers? Niet Frank Lammers. Even diep duiken in onze aantekeningen. Ja, we hebben echt deze week huiswerk gedaan. Dat is een beetje lastig om dat dan een beetje handig te vertellen ook. Even kijken. Marcel hadden we dus. Dat is de man van McKinsey. Patrick Lammers van Essent. En werkt tegenwoordig bij E.ON. Dus dat is het Duitse moederbedrijf van Essent. Dat zijn mensen... En daarvan zegt Spies wel, zonder hun namen te noemen, iets in het rapport. Ik heb die namen dus uit de grapevine van het CDA gehoord. Ja, het scheelt zo'n partij met zoveel bloedgroepen. Daar komt altijd wel een wondertje uit een doosje als je ze een beetje rond gaat bellen. Ja. En toen kwam dus die naam van Lammers naar voren. De oud-CEO van Dyson. Nou, die zou toch moeten weten hoe je moet stofzuigen en de boel moet schoonmaken. Hoe je
moet zuigen.
Dat is hem gelukt. En hij werkte tot, zeg maar, van 1990 tot en met 2005 in verschillende functies bij Shell. Onder andere als turnaround en transition manager. Is toch wel even aardig om in dit licht te herhalen. En daarna Univar. Dat is een energiebedrijf misschien. Ken jij die Roy?
Ja, Univar, nee.
Univar, nee. Geen Unilever, maar Univar. Powerhouse 2009, 2012 en sinds 2010 bij Essent. Directeur Business to Consumer. Of Business to CDA. Ja, met de kennis van nu. Hè?
Ja, zeker.
Nederland kan het weer. De WOP-mentaliteit. Oh nee. Maar er was dus kritiek in het rapport van Spies. Staat heel onvloers omschreven. Ja, er kwamen allemaal mensen van buiten in het campagneteam. Van wie onduidelijk is wat ze eigenlijk met het CDA hebben of hadden.
Goh.
En ook met de beginselen van de partij.
Ja.
Maar dit is dus gewoon dit lijkt dan een corporate takeover van het CDA dan.
Ja, dat is, zeker als je dan ook nog die donaties erbij meeneemt.
We hebben
nog
die Hans van de Wind inderdaad. Ook een oud McKinsey jongen. En ik begreep ook dat Hans van de Wind een van de mensen is die de fluistercampagne... Want nadat Wopke dus gewist dat hij wel wat draagvlak had om het eventueel van Hugo over te nemen. Toen is er dus een fluistercampagne anti-Hugo begonnen. En dat zou ergens eind november tot en met 10 december zijn geweest toen hij aftrad. Ja, ik heb nog niet... we moeten misschien even fragmenten uit die tijd terugkijken. Misschien als luisteraars daar nog een voorbeeld van hebben. Ik weet wel dat iedereen in die tijd wel zag... Steeds meer mensen gingen zich ook hard op afvragen... van moet Hugo dit allemaal wel... dat de lijsttrekkerschap blijven combineren... met het ministerschap voor Volksgezondheid. Want er gaat weer van alles mis. En ja, met de kennis van nu... misschien is er wel van alles misgegaan... omdat er achter zijn rug steeds iets in zijn rug werd geprikt. Niet zijnde een boostertje van Janssen of AstraZeneca... Waarom komt het in het rapport niet naar buiten? Ik wil er wel meer over weten. En dit zegt ook wel even wat over de staat van onze democratie. Want bij de VVD hadden natuurlijk de grote bedrijven al een hoop invloed. We hebben natuurlijk bij de vorige...
Je koopt gewoon macht, man.
Ja, maar het is nu ook zo... letterlijk, ja.
Dat is ook wat het CDA mid voorschrijft. Dat is zo'n een denktank voor het CDA als een middenpartij. En die schrijft als reactie op dat rapport Spies... Onder andere het volgende. In het rapport wordt ontkend dat bepaalde donaties effect hebben gehad op het standpunt van het CDA over de overname van familie- en gezinsbedrijven. Wij missen hier een duidelijke uitspraak dat binnen het CDA ook elke schijn van beïnvloeding door schenkingen vermeden dient te worden. Het CDA dient over giften zo transparant mogelijk te zijn. Om elke schijn van beïnvloeding te vermijden, is het dus ongewenst dat een grote sponsor deel uitmaakt van het campagneteam. Waarom kan dit niet als aanbeveling opgenomen worden in het evaluatierapport? Hierover horen duidelijke en richtinggevende uitspraken in de evaluatie te staan.
Mocht misschien niet.
Ja, precies. Mocht misschien niet. Ja. Hey,
als ik een miljoen in die campagne pomp, dan hou je wel je bek, hè? Nou, even de andere mensen die...
Ja, dus, dat dus.
Ja, even de mensen die ook in die turbulentie hierover naar buiten is gestapt. Even de eerste mensen vanuit die CDA-donateurs, de grote bedrijven. Het was ook een familiebedrijf trouwens, als je het over die bedrijfsopvolgingsregeling hebt, die erfbelasting. Dat was die familie Swinkels van Bavaria.
Ja?
Ja, die hebben zich volgens mij in Follow the Money over uitgelaten. Die heeft nog gezegd van ja, nee, de man die het miljoen gegeven heeft, die heeft zijn bedrijfsbelangen verkocht. Dus die kan absoluut met dat miljoen geen invloed meer hebben gehad op het verkiezingsprogramma. Ja, de familie Swinkels zelf, dat is echt een familiebedrijf. Daar wordt letterlijk de toekomst van Bavaria zondagmiddag aan de keukentafel in Brabant besproken. Heel goed is dat trouwens. Dat soort bedrijven moeten we koesteren. En wel goed dat hij dan de openheid is gegaan. Maar ja, wilde hij dan ook per se graag... Wopke op die plek.
Nou ja, misschien, kijk, overal wordt gelobbyd, hè?
Ja.
En ik bedoel, One World zit ook gewoon dik in de politiek bij diverse partijen op links. Dus dat dus een beetje lobby is.
Ja,
hadden
die Steven Schuurman, die ICT-miljonair met de man die de nepnieuwscursussen betaalt voor het Nederlandse onderwijs, is de man die het miljoen aan D66 schonk. Misschien heeft hij ook wel die documentaire over Kaag wat onderhand een centje bijgestopt.
Ja, misschien de reiskosten betaald.
De reiskosten, ja. De gordels konden er niet meer vanaf.
Of de champagne initié.
Nee, ho, ho, ho.
Oh, ho.
Wat een contrast. Terwijl buiten overal armoede is, wordt op de residentie champagne geschonken.
Precies 15.
Ik ben 12 weken geleden begonnen. En dit resultaat is natuurlijk zeer teleurstellend.
De verkiezingsuitslag.
Ja, Omtzigt haalt bij de verkiezingen zelf 342.000 voorkeurstemmen.
Dus goed nieuws
voor bijna 5 zetels. Ja, dat geeft hem eigenlijk weer opnieuw een mandaat om te doen wat hij zelf wil.
En een kleine opluchting overigens bij Hoekstra. Hè, want er was natuurlijk wel de spanning. Zou hij meer voorkeurstemmen hebben dan Hoekstra?
Dan heb je dus fucking heel McKinsey achter je. En Schiphol. Ja, dat heb je dan zelf je vriendje naartoe gestuurd. En dan ben je nog bang dat Pieter Omtzigt meer voorkeurstemmen krijgt dan jij.
Ja.
Dat is dus wat nieuws. Hij heeft een hele reconstructie gemaakt. Ik zal hem in de show notes zetten op de site op aalandje.nl. Zo werd Pieter Omtzigt de meest besproken man van het Binnenhof. Dat is een voorbeschouwing op het rapportspies. Heel mooi portret van wat er gebeurd is bij het CDA. Van Jorn Jonker en Nienke de Zoete. Is erg leuk om te kijken. De mooiste quote die daarin zit. Pieter Omtzigt is net slagroom. Hoe harder je slaat, hoe stijver hij wordt. en die uitspraak... Die schijnt dus vanuit het CDA naar Nieuwsuur gelekt te zijn.
Wauw.
Ja, zo gezellig, wow. Is het bij die partij.
Ja, nou ja, wat wel grappig is dan. Hè? Weet je, kijk, slagroom klopt zichzelf niet. Hè? Dus als je zelf klopt en om zich wordt dan stijver, dan moet je misschien zelf minder kloppen, zeg maar. Net als je, ik bedoel, als je zelf slagroom maakt voor een dessert of weet ik het wat, voor nou een luchtig tussendoortje, dan kun je ook eerder ophouden dat het wat... vloeibaarder blijft of wat dikker wordt als je doorslaat.
Ja, maar dan kun je...
Lobbig.
Keuze maak je zelf, hè, als partij dan.
Enorme hoop als Hoekstra de campagneleider wordt. Er zijn allerlei mensen die wel zeggen... Oh, hier is de nieuwe Lubbers. En nu doorpakken, er komt een nieuwe kreet. Er komt een nieuw kleurtje zelfs op de social media. Maar eigenlijk al vrij snel gaat alles mis in die campagne wat maar mis kan gaan. En ondertussen, zo horen we nu en zo is dan eigenlijk ook al wel een beetje te merken... wordt de verhouding tussen Hoekstra en de nummer 2, Pieter Omtzigt, steeds slechter.
Pieter Omtzigt heeft een taak gekregen van het CDA. Hij mag het verkiezingsprogramma schrijven. En als Wopke Hoekstra dan lijsttrekker wordt... verandert hij dus ook een aantal punten aan, bijvoorbeeld iets aan het minimumloon. Dat is voor Pieter Omtzigt heel erg belangrijk geweest. En hij voelt zich echt aan de kant gezet door Hoekstra op dat moment.
Ja, en als je dan, dat hebben wij natuurlijk ook wel gedaan, aan de voorlichters op dat moment vroeg van... gaan eigenlijk Hoekstra en Omtzigt ergens nog eens samen optreden? Dan kwam er zo'n antwoord, nou, dat heeft eigenlijk niemand om gevraagd. Ze konden op dat moment of wilden op dat moment
nee.
Ook zeggen, ja, Omtzigt zit voor een deel thuis en die verhoudingen zijn helemaal verstoord. Maar dat was natuurlijk wel duidelijk te zien.
Omtzigt heeft toen natuurlijk nog wel dat interview gegeven in Leeuwarden. Nadat Wopke heeft daar die scheve schaats gereden in Tjalf.
Ja.
Ja.
En daarna ging... wat zij hier dus signaleren... is dat sinds die dure jongens bij de campagne komen... alles misgaat.
Ja. Het is toch ook onvoorstelbaar dat je daar als Wopke gewoon een stukje gaat schaatsen terwijl niemand mag sporten. Ik kan er zo niet bij. Dat je zo ver weg staat van het beleid wat je zelf op de een of andere manier toch invoert.
Oh, en ja, vind ik niet. Oh ja, maar hij betaalde gewoon de rekening van de kroeg die dicht moest. Roetje voor mij. Hugo heeft het fout gedaan, hè? Oh ja. Maar het positieve wat we hieruit moeten halen... is dus dat al die rich kids de verkiezingen niet... Ze kunnen wel geld in de kast storten... maar daarmee win je de verkiezingen nog niet. Maar er is nu wel zoveel stiekempjes ook gebeurd... wat natuurlijk bij D66 heeft ook niet verteld... dat ze voor die digitale leervaardigheden... van die Steven Schuurman al lang moties in de Tweede Kamer hadden aangenomen... Stiekempjes heeft natuurlijk wel het grote geld zo de macht over de formatie gegrepen. Ja, en de formatie ligt nu vast.
Dat is niet nieuw, hè?
Nee, er wordt altijd gelobbyd richting de formatie. En dat is ook volgens het recht van bedrijven. Maar het zit nu wel muurvast door die corporate invloed bij het CDA. Dus een gigantische scheuring is ontstaan.
Ja, nou ja, dat is de poen die de partij doet splijten.
Ja.
En... dat rapport Spies, heeft het dan over de invloed van mensen... die niet zoveel op lijken te hebben met de kernwaarden van het CDA.
Ja.
Maar als ik dan van de zijlijn gewoon even kijk naar hoe dan het normale CDA... zich gedragen heeft, bijvoorbeeld tegen Omtzigt, maar ook tegen andere mensen... dan denk ik dat 70% van het CDA zich niet gedraagt als de kernwaarden van het CDA.
Je bedoelt in de Tweede Kamer?
Ja, niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook gewoon... ik bedoel, mensen die in communicatie... andere mensen een teringhond noemen, dat soort dingen. Dat
wie heeft dat gedaan?
Dat is niet...
Naar mijn rugnummer.
Nou, nee, ja, ik bedoel, dat zijn die apps die zaten in de documentatie... Oh, ja. Bijvoorbeeld van Pieter Omtzigt. En
er is ook helemaal niet duidelijk geworden wie er nou... Stond niet in het rapport wie dat nou was. Is die man uit zijn functie ontzet? Is die lid af? Staat niks over in het rapport inderdaad, nu je dat zegt.
Nee, precies. Nee, daar hebben ze het helemaal niet over gehad. En het feit dat ze zelf het spoor bij ze zijn... dat geeft wel aan dat ze Wopke dan een nieuwe Lubbers noemen. Ik bedoel, er zijn mensen bij KLM... die niet meer durven te vliegen vanwege meneer Lubbers... omdat hij overal aan zat. Hè? Ik bedoel, dus wat dat betreft... kun je daar ook wel anders op stellen.
Dat is toch niet de grootste verdienste van Ruud Lubbers geweest, jongens?
Nee, Ruud maar Lubbers voor veel mensen...
gewoon een industrieel...
Nee, dat is niet de grootste verdienste van Lubbers geweest. Maar het is voor een aantal mensen wel gewoon hun grootste nachtmerrie geworden.
Lubbers is natuurlijk wel de man achter de Great Reset van de jaren 80.
Het is een Great Reset.
Het akkoord van Wassenaar noemden we dat toen nog. Ja, de invoering van het poldermodel. Wat was het? Loonmatiging in ruil voor minder werken?
Ja, lekker man.
Ja, de luizenmoeders van een halftime baantje... en waar Sander Schimmelpennink zo over zit te zeiken. Toen is dat begonnen.
Dus... Even Jan-Willem, even gewoon puur puntje van orde. We hebben Timmermans gehad. We hebben Wopke Hoekstra is gevallen. We zijn begonnen met Hugo de Jong. Dat is wel ongeveer mijn max van bloedzuigers. Dus zo'n Schimmelpennink doen we dan volgende keer.
Ja, afronden graag.
Ja, you may very well say so. I... couldn't possibly comment.
Bonjour, ici Radio Tour van Angst.
De Great Reset van kilometer tot kilometer. Ja, helemaal tot in daarvan. Dit is Radio Tour van Angst.
3, 2, u krijgt voor eerst wel de snelste tijd.
1 seconde, ik heb het gewoon.
Bonjour, ici Radio Tour van Angst.
Ja.
Bonjour, ici Radio Tour van Angst.
Ik doe even een Hugo de Jongetje. De muziek valt meteen weg.
Maar heb je dat meisje nou alweer gevonden?
Nee. Er was wel een ander meisje bij de bakker gisteren die heel vriendelijk naar me lachte. Dus kennelijk hebben ze het wel geluisterd. Dat zal misschien, ik denk dat van hoge hand de functie elders is bedacht.
Maar is het een keten dan?
Het is geen keten. Het is een Franse bakkerij met een aantal vestigingen in Den Haag en Delft.
Ja, dat is dus een keten.
Patisserie Michel. Volgens mij zijn ze allemaal van dezelfde eigenaar. Ik wil de naam ook wel even noemen.
Mag ik even aanhaken? Tour van Angst. Vandaag is Groningen diep, diep, diep rood gekleurd vanwege het dansen met Jansen. En zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat Groningen moet kamperen in eigen provincie. En ik heb wel wat tipjes. Maar ik denk ook dat het inderdaad alleen onder Groningers die tipjes gaan landen.
Misschien moeten we dit achter een paywall zetten, dat we misschien elke keer wat donaties binnenkrijgen.
Zoiets, want
doneer 1 euro voor de beste kampeertips in Groningen. Ja.
Dat jullie deze kant op komen, want het is gevaarlijk.
Nee, het is alleen in de stad Groningen gevaarlijk, toch?
Alleen in de stad, ja.
Ik heb wel geprobeerd. Nee. Ik zal eerlijk zeggen dat ik van de week geprobeerd heb om een camping in de buurt van Groningen te boeken. Maar het is daar kennelijk zo gezellig dat ik van de 25 september kon ik een midweekje terecht op de camping in Grollo. Het hele land
Is Drenthe,
helemaal
dicht. Dat is Drenthe.
Ja, maar dat is Drenthe, dichter, ja. Dichter bij Groningen kom je dus al niet voor bommenberend. Het Gronings ontzet. Maar we moeten de Tour van de Angst even voor een juryberaad misschien eventjes aan de kant zetten. Want ik vind, we hebben die introspectie bij de NPO gezien. We hebben die introspectie bij het CDA gezien. Ik vind dat wij zeker op onze 25e aflevering ook wel even naar onszelf moeten kunnen kijken. Met een open blik. En in Spotify kan je in de user statistics zien wanneer de luisteraars afhaken. En ik geef toe, deze afhaak heb ik van mezelf verloren. Toen ik vorige week dat liedje van Muse over de wopstress van Mark Rutte zong, toen zakte dus het aantal luisteraars met 49,3%. Dat lijkt toeval, maar het kan ook een wonder zijn.
Dus hielden ze gewoon niet van Muse.
Het kan ook mijn zangkwaliteit zijn, maar het kan ook Hugo de Jonge zijn geweest.
Ik wou zeggen, dat lijkt me ook Hugo de Jonge. Ik bedoel, mensen zijn ook een keer Hugo moe, hè? Kijk, zo'n man kan niet altijd shinen.
Ja, dit ging over de Rutte-doctrine.
Zijn er partijen die moeten hem dan incasseren en dat zijn wij dan.
Ja, maar
gezien
ik wil toch even voorstellen om even snel kort rondje even een kleine evaluatiecommissie op te zetten. En dat zal ik dan zelf aftrappen. Ik heb zelf natuurlijk geen enkele bemoeienis gehad met het liedje dat ik heb ingezongen. Dus ik sta hier totaal onafhankelijk in. Maar ik vind wel dat er fouten zijn gemaakt. Maar ik heb het liedje van tevoren aan jullie laten horen.
Ik vond hem leuk.
Ja, dus precies.
De hand in eigen boezem.
Ja, dus dan is het dus ook in onze interne partijendemocratie gaat er kennelijk iets niet goed. Voelen wij niet goed aan wat onze luisteraars willen.
Ja, maar ik heb dat zelf wel gewoon hier intern besproken. En ik zie op zich voldoende perspectief om liedjes binnen onze podcast een rol van betekenis te laten spelen.
Ja?
En ik vind dat we daarom vol moeten inzetten op het uitvoeren van aanbevelingen zoals we die met elkaar hebben opgesteld. Hè? En daarnaast ligt er natuurlijk gewoon een verantwoordelijkheid bij de presentator, dan wel de zanger, om gewoon op een fatsoenlijke manier je rol te pakken.
Ja.
En gewoon het team A-landje gevoel, zeg maar, te ontwikkelen.
Het
en
Coronica gevoel, ja.
Te laten komen. Hè? Dat is gewoon urgent.
Ja, ik denk niet dat we de Coronica alarmschijf bij het badwater weg moeten gooien.
Zeker niet.
Nee, maar wat wel zo is, het is niet de eerste keer dit fout is gegaan. Want Jan heeft ons natuurlijk, Jan is de man van Anja. Die heeft natuurlijk al redelijk in het begin van deze reeks podcast gewaarschuwd. Hou nou verdomme, je bek is dicht met dat zingen. Hij zei het in iets diplomatiekere termen, maar we zitten hier toch in een interne evaluatie. Dus dan kunnen we het gewoon misschien ook zo gewoon benoemen.
Maar als we het in een soort wij-zij situatie brengen, hè? Zijn er dan meer mensen afgehaakt toen jij zong dan toen we dat liedje draaiden wat meneer Grapperhaus zong?
Ja, dat was heel goed voor de luisteraarscijfers. Maar ik denk dat dat ook kwam omdat de aflevering de titel had als verslavingsdeskundige zich zorgen maken dat Hugo de Jonge aan de kook zit. En dat is toch wel clickbait, ja. Ik merk het op Twitter, alle serieuze artikelen over COVID die je deelt, die worden onderdrukt door de algoritmes. Maar één antivax dingetje en je gaat meteen als een raket de lucht in. Ik wil het niet, ik doe het niet. Maar ja, ik zat toch te denken, misschien als we de Radio Coronica alarmschijf elders parkeren. Op onze website en niet in de podcast zelf.
Oké, mag ik dan nog een suggestie doen? Als we toch even aan de interne besprekingen...
Gaan we even over naar de ombudsman van deze show. U kunt haar mailen op leukerkunnenwijhetmaken@gmail.com of op het contactformulier van aaalandje.nl. Ook te vinden op radiocoronica.nl. We hebben 25 afleveringen gemaakt. Er mag best wat meer post binnenkomen. Want onze vorige aflevering was echt heel leuk, vertelde een van onze vaste luisteraars. Vooral dat met die elastiekjes was hilarisch. En ook heel erg inzichtelijk. En dat is iemand die elk jaar heel veel belasting betaalt. Dus die luistert met heel veel interesse naar wat er allemaal over de Belastingdienst gezegd wordt in de show. Maar laten we even naar onze ombudsman. De ombudsman is dus een zelfstandig naamwoord. En het is niet onze ombudsvrouw, Anja Otto, maar het is onze ombudsman, mevrouw Otto.
We hebben nu al een paar keer gezocht naar een functie elders voor Hugo. Maar kunnen wij vanaf volgende week niet zoeken naar een functie elders voor Rutte?
Is niet helemaal on topic, maar ik ben het wel met je eens.
Ik heb geen actieve herinnering aan die man. Wie is dat?
Dat is die man die elke zondag de moties van Sylvana Simons snijdt.
Fileert,
ja.
Ah. Ja, maar dan is hij wel aan het werk. Dat is dan goed.
Ja, zeker. Voor deze week had ik twee alarmschijven van elders gehaald. Tenminste, ik had eentje op het oog. Daar kwam jij mee, Roy. Een liedje wat gemaakt was naar aanleiding van het eenjarig vieren van de Romeo's die op het Malieveld de gele hesjes en de gele parapluutjes neersloegen. En we hadden natuurlijk dat geweldige sampletje met Hans, wat geremixed werd door een jongen die op Twitter en Instagram geloof ik 1 miljoen keer werd bekeken in een week. Ik zal ze allebei op de website zetten.
Beste reizigers, de Intercity naar Amsterdam-Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam-Sloterdijk, Zaandam en Alkmaar van 13:28 vertrekt over enkele minuten.
Functie elders is aan de beurt en Roy had deze week eentje bedacht.
Herhaling.
Stationsomroepen.
Ja, stationsomroepen.
De Intercity naar... Herhaling. De Intercity naar Gouda, Rotterdam-Alexander en Rotterdam Centraal van 19:03 vertrekt over ongeveer 10 minuten.
Er staat plus 20 op het bord. Dit is echt iets voor Hugo de Jonge, dit.
Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers naar Nijmegen. Tussen Utrecht Centraal en Nijmegen zijn de beperkingen voorbij.
Oh. Dan kunnen we zonder toegangstesten kunnen we gewoon weer feesten.
Ja, dat is wel goed, ja.
Een functie als stationsomroeper voor Hugo de Jonge, Roy, vertel.
Ja, dat lijkt mij fantastisch voor hem, hè? Over 10 minuten vertrekt de trein naar Amersfoort. Oh, nee, die trein is al vertrokken. Of er vertrekken helemaal geen treinen meer. We moeten het hier doen. Ik zie wel potentie voor die man op dat vlak. De hele dag... Parmantig ook misschien. Ja. Dat hij parmantig door zo'n trein kan lopen met schoenen.
Als conducteur.
Ja. Als conducteur. Goedemiddag. Mag ik even uw vaccinatiebewijs zien? En dan een beetje zo.
Ja. Ik denk dat...
Dit is een bericht voor reizigers die nog niet gevaccineerd zijn. Wilt u alsjeblieft in de achterste wagon plaatsnemen?
Ja, precies. Dat is een veewagen. Kun je gewoon op Amersfoort afgerangeerd worden.
Dat is geen veewagen, maar een veewagen. Van Pfizer.
Ja, precies. Ja, zo'n Pfizer saloonwagen. Met louter staanplaatsen, want dan kunnen er meer liefhebbers in.
In de AstraZeneca Bistro krijgt u een gratis kopje koffie.
En bij de Dansen met Jans is het 3 halen, 2 betalen?
Herhaling. De Intercity naar Nijmegen van 19:09 rijdt door een overwegstoring niet...
Daar is hij met het Dansen met Jansen is Hugo echt de wereld over gegaan, hè?
Ja.
Dancing, ja, dat is hartstikke goed.
Dancing in the Moonlight.
Jongens, ik wil niet lullig doen, maar het waren 2 fantastische weken. Zo lang hebben we toch gedanst met Jansen, of waren het er 3?
Nee, anderhalf weekend, toch? Nee, 2 weekenden.
Ja, ik wou zeggen 10 dagen. 10 dagen, denk ik.
Fantastische weken. Echt waar, super.
Ja.
Ab heute gilt die Ausgangssperre. Von daher möchten wir Sie alle bitten, nach Hause zu gehen.
Oh, we houden ermee op hier in Waalwijk, zou Hugo Woker zeggen.
Ze willen de macht weghalen bij landen.
Dus de GGD komt naar u toe deze zomer. Ik weet niet wie deze leus munt. Ik dacht dat het
landje
erbij was. Dat is helemaal hoe het zal gaan de komende tijd. Voor great
liefde. 25 afleveringen waren wel bij je.
Bereidt zich voor op een zomer.
Mensen die gezegd zijn en die
om zo laagdrempelig mogelijk
te prikken. Theoristen waren en gekkies en allemaal hebben ze gelijk. Ja, sommigen zijn natuurlijk doorgeslagen. En sommigen
dus de GGD komt naar u toe deze zomer. Ik weet niet wie deze leusmunt. Ik dacht dat het mevrouw Pauverwij was. Dat is helemaal hoe het zal gaan de komende tijd.
Ik hoef mezelf niet op de borst te klokken, maar de Great Reset komt naar je toe deze zomer. Die hebben we er toch mooi in gefietst, hè?
Ja, zeker.
Ja, dat vind ik echt heel tof.
Ja.
Blijf naar ons luisteren, net als Hugo de Jonge en al die andere mensen in de Tweede Kamer. Het is verstandig. En kom met tips, want wij geven ze door.
Nou, misschien moet Hugo de Jonge van die mooie, dieprode lakschoentjes kopen van... hoe heet die jongen ook weer die ze maakt daar in Brabant?
Van Bommel?
Ja, Van Bommel. Floris van Bommel. Die heeft van die mooie, dieprode lakschoentjes met bijpassende riem. Mooi geel bekleed van binnen. Dat lijkt me wel een goede schoenentip voor Hugo de Jonge.
Want omdat hij met de PvdA verder moet? Of?
Nee, omdat niet alleen Groningen bloedrood kleurt, maar ook het CDA zelf.
Do you think you can pull those people back and convince them that they can still believe in the government?
Well, of course, I fully respect your journalistic work.
En volgens mij is trainen een vak. Coach is een vak. Volgens mij is journalist ook een vak.